Superleuk dat je weer naar deze podcast luistert. In deze podcast wil ik het hebben over puppygedrag en kan je al het puppygedrag naar een nulpunt reduceren. En ik zal je even vertellen hoe ik erop kom om deze podcast op te nemen. Ik kreeg namelijk een berichtje van iemand die in een WhatsApp-begeleiding zit en die zei van door jouw feedback is er in ieder geval al wat lading afgegaan van mij en dat scheelt ook al. Bedankt weer. En ik zal je vertellen wat er aan de hand is. Haar puppy beet veel. En daar geef ik dan antwoorden op. Daar geef ik tips op. Dat zit natuurlijk een stukje maatwerk in van wat ik in zo'n video zie gebeuren. Maar wat ik vaak zie en wat ik ook vaak in mijn puppycursussen zeg is, het lijkt wel alsof wij dat gedrag van de puppy, zeg maar, naar dat nulpunt willen reduceren. Dus mijn puppy bijt, ik wil er van af. En dat is bijna een punt waar ik als gedragsdeskundige niet meer bij kan, omdat ik denk, ja, maar het is logisch, puppy's bijten. En er zijn mensen die dat weten en er zijn mensen die dat minder goed weten of zo. En dat is niet erg, maar ik realiseer me ook dat ik soms nog in dat bewustzijnstukje ook een stuk heb te geven van, ja, maar jongens, puppy's bijten, dat hoort erbij. En ik zie toch wel vaak dat dat ook nog wel gelinkt wordt aan dominante pup, pittige pup, mag niet, foei. We moeten dit gedrag, zeg maar, afleren. En ik denk dat je het gedrag niet hebt af te leren. Sowieso denk ik dat je altijd ook goed gedrag aanleert. Hè? We zitten heel erg op, je wilt iets afleren, maar je leert gedrag niet af. Maar wel, natuurlijk ja, kun je het wel afleren. Maar als je in het welzijn van de hond werkt, zou ik dat anders aanpakken. Maar wat ik ermee wil zeggen is het bijten is aan zich niet gedrag. Dat gaat over, dit is niet wat ik wil. Dus ik denk, zelfs als je er niet al te veel mee doet, het voor een groot percentage weggaat. En ik denk zelfs, door wat we als mensen heel vaak doen, we het eigenlijk in stand houden. En begrijp me niet verkeerd, ik ben echt wel van mening dat je het zeg maar moet begeleiden. En ik ben ook van mening, ik wilde zeggen dat je het niet moet accepteren. En tegelijkertijd denk ik, ja, je moet het wel accepteren. Je hebt te accepteren. Wat een puppy tijd intens maakt, is dat bijvoorbeeld het bijtgedrag erbij hoort. Maar het is wel zo, stel je zet bijten op papier en je zet daar een rondje omheen, dan heb je allemaal gedrag wat daarin valt. Dus alle bijtgedrag hoort bij een pup. Dat is net als dat een kind van een bepaalde leeftijd alles in zijn mond stopt. Het hoort erbij. Het is de manier waarop zij zichtbaar maken, ook wel hoe hun interne beleving is en hoe ze reageren op de omgeving. Dus ook wel wat de omgeving geeft. Maar ook dus op het moment dat je buiten die cirkel komt, dat het gaat, het is ook een regulatiedingetje. Het heeft ook te maken met het heeft zeker ook te maken met de wereld verkennen via de mond. Maar dat is eigenlijk wat ik bedoel met de pup maakt met die mond zichtbaar hoe zijn belevingswereld werkt. En ja, dat kun je niet afleren. En ik vind ook in het kader van het welzijn van de hond, wil je dat ook niet. Net als dat je het is belangrijk dat een pup dat ook kan doen. Maar op het moment dat je buiten die lijntjes gaat vallen, dus er is overmatig bijtgedrag, er is hard bijtgedrag, het is wild, het stopt niet, het is continu, het is ook echt hard, het doet echt zeer. Je kunt eigenlijk niet fatsoenlijk op de bank zitten. Je kunt je hond niet aaien, zulke dingen. Dan wordt het interessant. En ik merk wel op het moment dat ik dat zeg, ik ook meteen weer in allemaal maars schiet. Want ik vind ook, dan zeg ik, ja, je kunt je hond niet aaien. Maar wat als jij een pup in huis hebt die daar ook gewoon niet zo van gecharmeerd is? Dat laat zien door middel van lichaamstaal. Dat laat zien door middel van het gedrag met in dit geval de mond nog veel gebruiken. Van ja, het hoeft van mij niet zo, maar wij mensen vinden dat dat wel moet. En we nemen eigenlijk die signalen niet serieus. En we vinden dat de hond maar moet stoppen met bijten. Dat is ook een beetje wrang. Waar het mij om gaat is, we kunnen niet al het gedrag terugbrengen naar dat nulpunt. Dat is een onrealistische verwachting. Dat is net zo onrealistisch als dat mensen vaak zeggen, plassen gaat wel heel goed, maar poepen nog niet. Nee, dat klopt ook, want voor het poepen is er vaak meer vertrouwen nodig. Er is ontspanning nodig. En wat je vaak ziet is dat dat plassen sneller lukt. Korter, ook kortere plasjes hè, in die tuin. Maar voor het poepen is er wat anders nodig. En dat zul je zelf ook wel kennen als je in een stressvolle situatie zit. Als je in een opgelaten situatie zit. Als je met mensen bent waar het niet gemakkelijk voelt, poepen is vaak moeilijker. En voor een hond is dat ook zo. Dus wat je dan vaak ziet is dat ze weer binnenkomen en dat ze dan vervolgens daar hun poep wel gaan doen. Alleen wat ik vaak zie is dat we heel erg aan het hoe zeg je dat? We zijn heel erg bezig met dat hier en nu. Hij poept nu en als het maar goed komt. En hij bijt nu veel en hij doet nu dit. En dat snap ik. Maar je hebt in een puppyopvoeding absoluut te werken met dat langere termijnseffect. En dat is essentieel om je te realiseren. Want als je aan dat langere termijnseffect kan werken, dan zul je zien dat je niet hebt te pinpointen op dat stukje. Oh, hij poept nu. Komt dat allemaal wel goed? Ja, dat komt wel goed. Maar je mag het ook de tijd geven. En dan kom je eigenlijk terug bij de clue van wat ik vaak zeg. Een puppytijd is hierom intens. Omdat je je omdraait en denkt, verdorie, nou heb je alweer gepoept. Of verdorie, nou loop je te poepen op mijn mooie kleedje. Of verdorie, nou hang je alweer in mijn broek. En we zijn op een bepaalde manier ons daar niet helemaal bewust van. We willen ook niet altijd de concessie doen. En ik denk zeer zeker dat, tuurlijk, even los van de tips en alle dingetjes, zijn er manieren waarop je dit gedrag ook kan veranderen. En nogmaals, overmatig bijtgedrag wil je naar kijken. Dat is een signaal. Bijtgedrag is normaal. Alles wat buiten de lijntjes valt, hè, en het is niet meer normaal, ja, dat heeft bijna altijd te maken met een hond die niet meer kan reguleren. De pup die overvraagd wordt, zenuwstelsel staat aan. De relatie tussen giardia en bijtgedrag is enorm. Buikpijn hebben überhaupt, verkeerde voeding krijgen, maar ook gewoon onvoldoende slapen, niet tot rust kunnen komen. Aan de voorkant zeg maar wel veel input krijgen. Hè? Weer naar buiten, weer dit rondje, training, van alles moeten van een mens. De mens die ook de hele tijd zegt, nee, niet doen, hou nou eens op, foei, klaar Bobby. Hè, heel veel input is dat ook, dus nog los van wat de input is, het is gewoon veel input. En dan vervolgens, hè, niet mogen bijten bijvoorbeeld. Terwijl het een regulatiesignaal is. Dus onder dat gedrag ligt altijd iets. En ik denk wat de puppytijd extra intens maakt, is dat je niet altijd naar dat nulpunt kan gaan. Want je gaat in anderhalf jaar tijd, neem ik maar heel even, hè, een jaar, anderhalf jaar tijd, door zo'n enorme transitie heen bij die hond, dat kun je bijna niet bijbenen. En wat je ziet is wel dat het zeg maar een soort van stabiliseert. Want je ziet dat het zorgstukje neemt wat af. He, en ik weet ook bijna iedereen die een pup heeft die ouder is. De hond is nu een jaar, anderhalf jaar. Al die mensen zeggen, het is tijdelijk. Je komt hier vanaf. Het is een fase. Betekent niet dat je niet door die fase heen moet. Maar ik weet wel dat als je vanuit een ander bewustzijn naar die fase gaat kijken, dat je dat zoveel scheelt. Als ik voor mezelf spreek, ik vond de puppyfase met Manu echt intens. Vond ik echt een intense fase. Terwijl het eigenlijk een relatief makkelijke pup was. Wij hebben weinig bijtgedrag gehad. Hij kon relatief goed alleen zijn. Vrij snel met wat schommelingen links en rechts. Dat ging gewoon heel goed. En toch was het zo dat hij ook in huis poepte. En hij ook in huis plaste. En hij ook wel eens beet. En hij ook wel eens vol zat. En dat je dacht, kerel, ga nou slapen. Je bent hartstikke moe. Je valt om van ellende. Alleen de lol is, het is niet zo dat je op een knopje drukt en dat ze gaan slapen. Ik bedoel, dat werkt bij jou niet. Dat werkt bij kinderen niet. Dat werkt bij een hond dus ook niet. Het is een levend wezen die ook afhankelijk is van zijn zenuwstelsel en van wat daar allemaal in gebeurt en of die aanstaat of niet. Of die nog goed kan slapen of niet. En je hebt, om goed te kunnen reguleren, een ontspannen zenuwstelsel nodig. En dan kun je je wel voorstellen dat die ontspanning niet altijd er meer is als wij aan de voorkant ze ook vaak overvragen, veel prikkels toedienen en dus ook wel heel erg een bepaalde soort van druk meenemen in onze energie, zeg maar, in ons voorkomen van nee, en dat mag niet, en je moet er vanaf en klaar. Omdat we het zien als gedrag dat niet getolereerd mag worden. En ik denk, als we het dan hebben over bijtgedrag bijvoorbeeld, dat heb je te herleiden. Simpelweg, dit is een fase. Dit is intens. Dit is wat een pup doet. Dus we zitten snel in bijtgedrag. Ook hè, als een pup vol zit, schiet het snel in bijtgedrag bijvoorbeeld. Oké, interessant. Maar dan richt ik mij dus vaak helemaal niet op dat bijtgedrag, maar op het regulerende vermogen. En dat bijtgedrag zie ik wel heel erg als gewoon herleiden, herleiden, herleiden. Maar ook signalen serieus nemen. Als ik bij Manu zag, hey, maar je laat mij nu al signalen zien. He, een bek aflikken, wegkijken, omdraaien. Al een klein hapje, nog zacht allemaal wel, richting de hand. Direct stoppen, opstaan, dan maar even niet. Misschien zit je er wel maar niet op te wachten en zit ik jou nu gewoon te kroelen. Ja, dat zijn wel belangrijke dingen. Dus Het gaat mij enerzijds om de verwachting hierin. Het gaat mij ook even om een stukje helderheid over... Ja, kun je alles naar het nulpunt reduceren? Nou, ik denk dat dat misschien überhaupt niet kan... maar ik denk dat dat in het geval van de puppy sowieso niet kan. Omdat je gewoon, ja, als je een off day hebt... is een stukje acceptatie in die off day ook heel belangrijk. Want dat, en de scheidslijn tussen ik kan wat aan en ik kan niks aan... is gewoon heel klein en die zie je in de puberteit eigenlijk nog toenemen. Want je ziet ze toegroeien naar die jong volwassene hond... die zegt van ja, mijn lijf groeit en ik heb energie. En je ziet tegelijkertijd een kop en een lijf die aanstaat... en dus eigenlijk niet meer in staat is om te reguleren. Want dat regulerende vermogen neemt vaak af. En dan heb je eigenlijk een discrepantie in die basisbehoefte van... ik heb wat nodig, maar ik kan het niet aan. En dat is een discrepantie die je in die puppytijd heel veel terug ziet komen. En je kunt je wel voorstellen dat ik dan kan zeggen... ja, de puppytijd voelde, even los van dat het intens was... omdat je gewoon een soort van baby in huis hebt die dus poep, plas en noem het op het allemaal... De nuchterheid die wij erin hadden... zit in het stuk dat ik wist... ja, maar het komt wel goed. Ik heb het te herleiden. Want hij blijft niet bijten. Maar vaak is het wel zo dat dat bijtgedrag getriggerd kan worden... als dat regulerende vermogen niet opgepakt wordt... of niet getraind wordt. Als we te veel blijven doen met onze honden... als we ze blijven overvragen... dan resulteert dat vaak in een hond... die dus nooit heeft kunnen reguleren... als wij heel fors gaan zitten op dat bijtgedrag... En ben ik van mening dat je dat bijtgedrag dan maar toe moet laten... ondanks dat het misschien zeer het of wat dan ook. Ik denk niet dat het gaat over ik laat het toe of ik laat het niet toe. Het is goed of het is fout gedrag. Maar het gaat om, wat zit er achter dit harde bijtgedrag? Ik denk, als jij in je mooie mantelpakje... of je fantastische nieuwe wijde spijkerbroek gaat rondlopen... dan denk ik ook wel, ja, het is ook wel een beetje een kermisattractie dan, weet je. Dus ik met Manu, als ik thuis kwam en ik had mijn... nieuwe pantalon met wijde pijpen aan. Ja, die trok ik vaak eerst gewoon uit en ik deed een oude broek aan. Omdat ik dacht, ik ben gewoon met een kind nu in mijn huis. Weet je, en als ik met mijn kinderen ging spelen... zat ik daar ook niet in mijn nieuwste kleding. Omdat ik denk dat je dan ook gewoon een stukje kind zijn afneemt of zo. Dus dat is ook een hele missie. Ik ben me ook van bewust dat dat überhaupt misschien een heel verschil is... in belevingswereld, weet je. Ik bedoel, ik heb dat met de kinderen ook. Ik denk altijd, het wordt maar vies. En dan trekken we trekken niet je mooiste kleren aan. Want ga alsjeblieft spelen. Maar dat geldt op dat moment dus ook voor mezelf. Dus dat betekent dat je gedrag anders benadert. En dat je niet meer zit op goed, fout, afleren, mag niet. Ik moet daar nu kort bovenop zitten. Maar veel meer, dit is de belevingswereld van een pup. Daar hoort bijten bij. En natuurlijk mag je zeggen, ja, dat heb ik met Manu ook wel eens gedaan. Ja, ik vind het echt niet fijn, doet me zeer. En je mag het ook irritant vinden. Het gaat niet om dat je emotie wegdrukt. Je mag zelfs wel eens denken van gadver, weet je. Daar heb ik ook wel gedacht van gadver. Wat, ik ben er gewoon even helemaal klaar mee. Want je hebt ook je eigen gemoedsgestel, zeg maar, je eigen gemoedstoestand. Maar dat is een ander ingangspunt, snap je? Het is logisch dat als je individu X naast individu Y zet, dat er verschillende belangen zijn. En als ik moe ben en Manu die ging dan vervolgens ook nog lopen klooien, dan dacht ik ook wel van ja, gatsie. Maar dat is anders. En ik denk waar het mij om gaat is, weet je, ik zeg altijd inderdaad, adem gewoon even in en uit. Pak een knuffel, herleid het. Heeft hij een rotdag? Accepteer de rotdag. Dat gaat je zoveel verschil maken. Ga dan niet op die rotdag. Of heb je zelf een rotdag, idem dito, maar ga dan niet naar dat losloopgebied. Ga even met je hond spelen. Accepteer het. Zet die puppy ren in huis, zodat je, als het nodig is, je gewoon kan zeggen, jij even daar, ik even hier en klaar. Trek die oude kleren aan, zodat je je niet gaat irriteren aan dat hij net toevallig in jouw nieuwe broek bijt. En wat je vaak ziet, is dat mensen hier dan zeggen, ja, maar dat moet je allemaal niet accepteren. Maar het gaat niet over accepteren, want het gaat niet over goed of fout gedrag. En ook jij zult zien dat als je straks 12 maanden verder bent, dat je denkt, oh ja, die ontwikkeling ging eigenlijk wel ook gewoon vanzelf of zo. Alleen, als je er dan in zit en je hebt aan de voorkant een ander bewustzijn, wordt het extra intens, omdat je de lading oplegt. Kan dit wel? Mag dit wel? Is dit wel normaal? Ja, het is normaal. Het hoort erbij. Maar, zeer zeker, valt het buiten de lijntjes? Plast en poept jouw hond buiten de lijntjes veel in huis? Durft hij buiten echt niet te plassen? Dan hebben we te kijken naar een stukje veiligheid, naar emotioneel werk, naar, hey, als je te veel doet, dan hè, lukt dat ook niet. Dan hebben we te kijken naar, oké, maar hoe ervaart de hond dan dit of dat? En hoe kunnen we dat dan omdraaien? Dus zeer zeker dat er inhoudelijk wat te doen is aan het gedrag, maar er is wel een verschil in benadering, een enorm verschil. En ik hoop dat ik je dat via deze podcast heb kunnen uitleggen. Dus dan kom je op een stukje van verschillende benadering. Daarmee haal je een stukje lading weg. En een stukje, ja, kun je alles tot het nulpunt reduceren? Nou, nee dus, want er zit een discrepantie in dingetjes. En ook wel, ja, toch ook even de uitleg van, ja, wat is goed en wat is fout gedrag als iets hoort bij de belevingswereld, hè? Dus ga je een kind corrigeren op wat het in de mond neemt, of dat het voor de vierde keer richting de potgrond loopt om... je hebt een plantenpot op de grond staan. Kijk, ik zou zeggen, je haalt de planten... Natuurlijk, hè. In het geval van kinderen, dat vind ik ook het grappige, passen we de omgeving een beetje aan. En bij pups zie ik toch wel dat we dat eigenlijk nog onvoldoende doen, omdat we eigenlijk vinden dat zo'n pup dat allemaal maar moet kunnen. En dan zeggen we nee, foei, noem het op. Terwijl ik denk, ja, hallo. Weet je, pas het dan ook een beetje aan. Want de belevingswereld van de hond is ook, ik neem alles in mijn mond. En vervolgens worden we boos als die op niet afgedekte elektriciteitskabels gaat zitten kauwen. Maar ik denk wel dat je dan zou kunnen zeggen... Ik bedoel, een stukje veiligheid staat voorop. Hè? Dus in de lijn, om even in de lijn van het kind te blijven... kun je natuurlijk wel zeggen... doe dat maar niet, want het is niet zo veilig. Dus je mag het wel begeleiden van of herleiden inderdaad. Van jongens, hé, nou laten we dat maar niet in de mond doen. Maar ik denk wel dat vanuit die mond verkennen bijvoorbeeld... ook weer iets is wat erbij hoort. Dus het gaat mij niet om nu in te tunen op dat stukje, maar wel... Wat hoort er bij de belevingswereld van het kind, zeg maar? Hoe zit een kind hierin? Versus, wat is maatschappelijk verantwoord gedrag? Omdat ik ook zie dat veel mensen daarvan uithandelen. Terwijl ik denk, ja, nu probeer je wel iets te brengen bij de belevingswereld van het kind of van de pup dan dus in dit geval. Waar de pup niet is nog, ofwel waar gedrag helemaal niet vanuit ontstaat. Vanuit, ik ga eens even de hele boel hier lopen stangen. Dus gedrag heeft altijd de onderliggende oorzaak. En het is gewoon niet altijd terug te brengen naar een nulpunt. Omdat het ook gaat over regulatie. Gedrag ontstaat heel veel vanuit regulatie, vanuit het zenuwstelsel. En dat wordt rustiger naarmate de hond ouder wordt. Dat is vaak wat je ziet. En zo niet, dan is daar wel een onderliggende reden voor, is mijn ervaring. Maar wat ik wel zie, is dat het gewoon zo enorm schommelt in dat eerste jaar. Dat het niet altijd realistisch is om te zeggen... hoe kom ik nou helemaal van het bijt af? Hoe kom ik nou helemaal van die ongelukjes af? Terwijl die rijpingsfase van bijvoorbeeld zo'n blaas... ook echt wel een paar maanden mag duren. Dus zelfs als je denkt dat het beter gaat... en je hebt toch een ongelukje... zie ik vaak dat mensen meteen weer denken van... oh jee, alles is weer mis. Terwijl je hebt gewoon een ongelukje. Let it go, ruim het op, kan gebeuren. Hoort erbij. Heb je heel veel ongelukjes en de hond is al 9 maanden... wordt het weer een ander verhaal. En hier zie je... hoe belangrijk het is en waarom ik ook... Ik heb een puppycursus, een hele uitgebreide. Of in ieder geval echt anders dan wat je bij de puppycursus leert. Omdat je dit soort dingen te weten hebt. Waar hangt mijn hond uit? Wat kan ik verwachten? Hoe werkt mijn pup? En dat gaat verder dan. Oké, maar hij moet gewoon zitten. Hij moet stoppen met bijten. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.